allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Stokpaardje, de podcast over Force-free paardentrainen. En je bent hier weer bij mij, Do en Janneke. En samen geven we jullie deze aflevering over het verschil tussen Force-free trainen en gewoon R-plus trainen. Want dat je voer gebruikt wil nog niet zeggen dat je ook positieve bekrachtiging gebruikt. Dat je positieve bekrachtiging gebruikt wil nog niet zeggen dat je Force-free traint. Maar hoe zit dat nou eigenlijk allemaal precies? En daar gaan we vandaag eens eventjes induiken. Take it away, Janneke.
Yes, ik krijg die vraag echt super vaak. Van wat is nou eigenlijk het verschil tussen R-plus en force-free? Heel kort, R-plus is natuurlijk een leerproces. Hè? Dat weten we inmiddels wel. Dat kan je niet doen. Maar er zijn inmiddels wel heel veel trainingen en methodes gebaseerd op R-plus. En dat is hartstikke leuk. Dat betekent dat de wereld aan het groeien is. Maar dat zorgt dus ook wel een beetje voor verwarring. Want dan krijg je mensen die zeggen van ja, maar zij doet dat wel. Of hij zegt of zus of zo. Dus ik ben hier om gewoon even te zeggen hoe het werkelijk is. Want ik heb die bevoegdheid blijkbaar. Maar goed, je hebt dus heel veel verschillende methodes binnen de R-plus wereld. Net als dat je eigenlijk ook binnen de natural horsemanship wereld heel veel methodes hebt. Maar niemand durft te beweren dat Pirelli hetzelfde is als Monty Roberts. Maar het is wel allebei, tenminste, voor zover ik weet, wordt dat allebei nog gezien als natural horsemanship. Nou ja. Dus zie R-plus training als een soort paraplu-term. Is dat in het Nederlands ook correct?
Volgens mij wel.
Ja. Nou ja, bij deze. Een verzamelnaam voor... Net als... Nou, weet ik niet meer wat ik als eerste zei. Maar je hebt dus R-plus training. Dat staat voor heel veel methodes. En je hebt...
Natural horsemanship.
Ja, en dat staat voor heel veel methodes. En dan heb je force-free. En die term komt, voor zover ik weet, een beetje uit de hondenwereld. Dat gaat echt over de...
Het is natuurlijk de allerbeste methode om binnen die paraplu van R-plus, toch?
Ja, sowieso. Sowieso de beste en eigenlijk de enige. En eigenlijk moet iedereen bij onze secte.
Daarom.
Maar dat verkoopraadje komt aan het einde.
Eerst maar eens uitleggen wat het is.
Nou, precies. Ik heb onlangs toevallig een definitie geschreven. Want er komt gelukkig een database voor instructeurs op Horse in Mind.
Yay.
En die definitie is als volgt. Ik ga hem gewoon even lekker voorlezen. Force-free paardentraining betekent dat we aandacht, motivatie en gedrag proberen te verkrijgen van het paard zonder prikkels of hulpmiddelen die bewust worden ingezet om een vermijdings- of ontsnappingsreactie uit te lokken door te irriteren, intimideren of corrigeren. Er wordt eerst gekeken naar de leef- en trainingsomstandigheden van het paard en vervolgens worden force-free protocollen volledig uitgeput voordat er wordt gekeken naar het bewust inzetten van dwang. Keuzevrijheid, autonomie en agency krijgen de hoogste prioriteit en er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar trainen zonder fouten, stress, angst, conflict, dwang en agressie.
Zo.
Dus dat is een mond vol, hè? Dat is Force Free. Dus dat was de podcast, jongens. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Zo, kunnen we verder met onze dag.
Nee, we gaan gelukkig ook wel nog wat verder uitleggen hoe dat dan allemaal in de praktijk gaat werken.
Yes.
Maar als we een stapje terug doen, hè, want ik heb het alweer over training, maar dus er komt ook een stukje mindset bij kijken bij Force Free. Want bepaalde dingen, we gaan het later ook over start button behaviors hebben, waarbij een paard ja en nee en start en stop kan zeggen. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd werken als jij dressuur wil rijden op de Olympische Spelen en jouw paard zegt in één keer stijg maar af. Ja, dan kan je moeilijk gaan luisteren naar je paard. Of kan wel, maar dan kom je niet heel ver in de sportwereld. Dus ik heb een flowchartje gemaakt waarin je eigenlijk volgens de force-free filosofie kan nalopen of je een bepaald gedrag eigenlijk wel zou moeten willen trainen. En vraag 1 is, want het zijn een aantal vragen die je dan doorloopt en de antwoorden daarop die leiden je dan weer naar een andere vraag of naar een uitkomst.
Ja, en geen zorgen allemaal, kan je gewoon downloaden. We zullen de link in de show notes zetten. Maar eerst eventjes een beetje doornemen wat voor soort vragen er dan aan bod komen in die flowchart.
Yes, want vraag 1, is het gevaarlijk of ongezond voor je paard? Want daar trek ik eigenlijk al een grens. Als dat al een nee is, dan houdt het op. Want je gaat niet, tenminste volgens de force-free fysiologie, ga je niet een dier wat niet of beperkt toestemming kan geven voor iets, ga je niet in gevaar brengen. Dat vind ik per definitie gewoon niet oké.
Okay. Dikke nee.
Ja, een dikke nee inderdaad. Is het voor jezelf of voor je paard? Dat is de volgende vraag. Hè. Is het echt iets wat je paard nodig heeft of is het stiekem gewoon voor je eigen plezier of ego. En dat is allemaal niet zo erg, hè? Maar dan moet je nog eventjes nog wel wat verder in de flowchart. Is het nuttig of nodig voor je paard? Is het voor de dierenarts? Is het voor de hoefsmid? Moet het regelmatig gebeuren? Wordt je paard er beter van? Qua fysiek of mentaal? Of is het nodig voor de gezondheid? Dat soort dingen. Dan is het zeker. Dan mag je ook nog door in onze spelshow. Dan de volgende vraag. Kan het in ieder geval voor een deel of misschien zelfs volledig opgelost worden door even naar je management te kijken? Hè? Misschien kan het al heel veel schelen door jouw paard 24/7 buiten in een kudde te gaan zetten in plaats van 24 uur op stal. Los je daarmee al heel veel gedragsproblematiek op en wordt het hele trainingsplan volledig onnodig in één keer? Dat kan, dat bestaat, dat heb ik echt heel vaak gezien. De volgende vraag, is het urgent? Daar lopen we vaak tegenaan. Daar gaat het vaak mis wat betreft of we force-free kunnen blijven, ja of nee. Want met Ermin hebben we vaak, of met dwang, whatever, hebben we vaak al een hele geschiedenis. En ook al heb je die niet, dan kan je toch vrij snel op korte termijn, kan druk dan wel heel snel geven wat je wil. En kan je heel goed doordrammen bij je paard wat er nodig is. En met R+ en force-free technieken heb je toch wat meer voorbereiding nodig. En moet je paard al echt heel veel vertrouwen in je hebben. Met Ermin ook wel hoor, maar goed, ook als je geen vertrouwen hebt, kan je uiteindelijk je paard wel dwingen. En zonder dwang wordt het wel iets, ja, toch wel wat lastiger. Dus als het urgent is, ja, dan moet je het natuurlijk trainen. En dan is het nog de vraag van hoeveel tijd heb je? Kan je een professional inschakelen die je helpt bij het schrijven van het meest efficiënte en ethisch verantwoorde plan? Maar je hebt natuurlijk ook noodgevallen waarbij je niet eens meer tijd hebt om iemand te bellen. Maar je bent gewoon midden op straat en je paard wil zich lostrekken of weet ik veel. Ja, weet je, doe dan gewoon wat nodig is. Ik ken geen enkele force-free trainer die zoiets zou hebben van, ja, laat mijn paard maar lekker tegen een vrachtwagen aanrijden. Want dan kan ik tenminste zeggen dat ik een echte force-free trainer ben. Nee, zo werkt het gelukkig niet. In gevallen van nood doen wij gewoon wat nodig is.
Integendeel dat wat heel veel mensen schijnen te denken, want die vraag die wordt heel vaak gesteld. Wat nou als je paard op de weg opeens de weg oprent en je hebt hem aan het halstertouw? Ja. Wat dan?
Ja, maar dat is een bekende manier van discussiëren, hè? Van ook over tegen vegetariërs. Van, oh, maar wat als je op een onbewoond eiland zit? Ja, hoe relevant is die vraag? Want we zitten niet op een onbewoond eiland. En als dat wel zo is, ja, natuurlijk doen we dan gewoon wat nodig is. Maar dan eet ik misschien jou wel op. Dus dan is cannibalisme ook oké. Dus dat is top. Waterdichte discussie.
Ja, klaar.
Klaar. En de allerlaatste vragen, ook al is het compleet nutteloos en is het helemaal voor jouzelf, dan nog kan het oké zijn, dan nog kan het gewoon force-free zijn. Want de laatste vraag is het ook of tenminste leuk of verrijkend voor je paard? Hè? Is het eigenlijk meer voor jezelf en is het niet echt iets wat je paard nodig heeft? Ik probeer even snel voorbeeld te verzinnen. Misschien kleurendiscriminatie of zo. Dat kan nuttig zijn, maar hoeft het niet per se te zijn. Je paard kan prima paard zijn en oud worden zonder het verschil tussen blauw en geel te kennen. Maar het kan voor jezelf wel een hele goede zijn om een stukje stimuluscontrole te leren. Of gewoon überhaupt voor je eigen ontwikkeling als klikkertrainer. Dus dan is het voor jezelf en niet echt heel erg nuttig voor je paard. Maar je kan het natuurlijk wel super leuk maken. En überhaupt positieve bekrachtiging training is heel verrijkend voor paarden natuurlijk. Dus dan mag je alsnog gewoon trainen van ons. Ik moet minder van zulke grapjes gaan maken, anders gaan mensen denken dat ik serieus ben. Maar je mag alles, hè? Je moet lekker helemaal zelf weten wat je doet.
Wij leggen alleen even uit hoe wij erover nadenken.
Hoe stapsgewijs wij dat doorlopen van gaan we dit überhaupt doen? En op zich, dat gaat op een gegeven moment ook een beetje vanzelf, toch?
Ja.
Naarmate dat je hobby, vooral waar we de vorige podcast of twee podcasts geleden over hadden, naarmate dat je je hierin verdiept, verandert je hobby ook gewoon. En hoef je deze vragen niet eens meer af te stellen, want dat gaat vanzelf. Maar goed, dus we hebben dan inmiddels besloten, gaan we dit trainen, ja of nee? En dan, hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dan ervoor zorgen dat een paard dwangvrij getraind kan worden?
Ja, want als we dus gaan beginnen met trainen, dan moeten we kijken van wanneer is er sprake van dwang. Want ook zelfs met R+ kan er sprake zijn van dwang. En daarvoor gaan we eventjes naar de wetenschap. In dit geval Dr. Joe Lang. Die spreekt over het concept degrees of freedom. Vrijheidsgraden. Graden van vrijheid. Ik weet even niet hoe ik het mooier kan maken in het Nederlands, helaas. Maar dit is ooit...
Dat klinkt super fancy. gewoon voor gaan.
Gewoon voor gaan. Vrijheidsgraden. Graden van vrijheid. Nou, ooit opgeworpen door Israel Gold Diamond uit 1976, om eventjes jullie bij de les te houden. Maar dit kunnen we dus toepassen op situaties waarin we met dieren trainen. Om meteen maar even met de definitie ook te beginnen. De aantal graden van vrijheid is het aantal alternatieven dat je hebt, min 1. Dus stel je hebt drie opties, keuze uit drie opties, dan zijn je vrijheidsgraden 3, min 1 is 2. Als je vrijheidsgraden hoger zijn dan 0, dan noemen we het keuze. En als je vrijheidsgraden 0 zijn, dan noemen we het dwang. Dus zo kan je eigenlijk heel wetenschappelijk en sec kijken naar wanneer is er sprake van dwang en wanneer is er sprake van keuze. Klinkt redelijk straightforward, toch, zou je zeggen? Klein voorbeeldje, bijvoorbeeld bij trailerladen. Stel, de enige manier om dat brokje te krijgen is door op de trailer te gaan staan. Dan zijn je vrijheidsgraden 0. Heb je daarentegen ook voedsel beschikbaar buiten de trailer, dan is je vrijheidsgraad alweer 1.
Nou, want neem eens even mee door de formule. Hoeveel keuzes denken mensen dat het paard heeft en hoeveel keuzes heeft het daadwerkelijk?
Nou, dat is goed dat je dat zegt. Want je kan ook nog steeds zeggen van, ja, het paard heeft nog steeds een keuze, ook als er geen voedsel buiten de trailer beschikbaar is. Want hij kan nog steeds kiezen, ik ga niet op die trailer of ik ga er wel op. Hè? Dus, ja. Maar dat is misschien niet echt een keuze als hij echt eten nodig heeft. Dus daarom moeten we ook kijken naar de gevolgen van de keuze, de consequences. En dat is eigenlijk ook belangrijk bij het bepalen van de degrees of freedom. Dus het kan zijn dat bepaalde gedragingen meer dan één gevolg hebben. Ik zal even teruggaan naar het voorbeeldje met die trailer. Bijvoorbeeld het dier gaat de trailer in. Dan krijgt hij een voertje. En hij krijgt ook nog eens een hele blij eigenaar en een klopje op de hals. Dus meerdere gevolgen. Maar het gevolg dat de overhand heeft is de critical consequence. Dus ik zal het noemen het kritieke gevolg. En ja, als het dier dus geen eten krijgt buiten de trailertraining, hartstikke hongerig is, hè, als je begint aan de trailertraining, ja, dan is het voer duidelijk het kritieke gevolg. Het belangrijkste gevolg, wat het overheersende gevolg. En dan krijg je dus ook dieren die trailer op zullen gaan, ondanks dat ze eigenlijk helemaal niet zo graag die trailer op willen gaan, maar ze willen zo graag dat voer. Ik kan een voorbeeldje noemen van een duif die ze hadden getraind om zichzelf een schok te laten geven in ruil voor een voertje. Nou, je kan je voorstellen, die duif kreeg verder geen voer buiten deze training opzet om. Dus de enige manier voor hem om aan voer te komen was om op dat knopje te drukken, schok te krijgen, voertje kwam naar beneden. Ja, dat deed die duif dus gewoon. Maar zodra er een andere manier was om dat voer te krijgen, stel er was nog een knopje en er komt gewoon voer uit zonder dat hij die schok hoeft te ondergaan. Ja, dan kan je allemaal raden wat die duif gaat doen. Die gaat op dat andere knopje drukken. Maar zo zie je wel dat je dus een duif kan leren om een knopje te drukken om een schok te krijgen voor dat voertje. Hij drukt vrijwillig op dat knopje. Dat paard gaat vrijwillig, ik zit even aanhalingstekens in de lucht te maken, vrijwillig die trailer in.
Ik was erbij.
Ja, precies. Dus nou ja, oké, zou je zeggen, hè? Train nooit met een hongerig dier. Dat is duidelijk. Want je wilt niet dat het voer die kritieke consequence is, dat het dier alles wil doen voor dat voer. Maar we kunnen ook nog een stukje verder kijken.
Maar het hoeft niet per se een geval van leven of dood te zijn, toch? Van oh ja, maar dit is een uitgehongerd dier.
Zeker weten.
Ik bedoel, zelfs gewoon verveling of peer pressure. Of ja, een dier leeft heel erg in het moment. Dus als het dier denkt van ja, dit is een mogelijkheid om eten te verdienen en anders niet. Ik heb misschien niet zo super veel honger, maar nu is dit er en verder is er niks. Dat is alsnog...
Ja, zeker. Dat is alsnog dwang. En daarom inderdaad, ja. kan je weer een stukje verder kijken van... Zelfs je hebt misschien gewoon geen hongerig dier, maar hij lust best wel dat worteltje. Maar de enige manier om dat worteltje te krijgen is om door op die trailer te gaan. Is dat dan een echte keuze? Nou, nee, want de enige echte keuze is als de alternatieven, als het kritieke gevolg gelijk is voor beide opties, dan pas kan je spreken van een echte keuze. Dus stel, Het paard heeft de optie op de trailer gaan, krijgt een worteltje. Niet op de trailer gaan, krijgt een worteltje. Ja, dan heb je een echte keuze. En dan het kritieke gevolg van beide gedragingen is hetzelfde. Je kan zeg maar dat worteltje krijgen en een springend mens die hartstikke blij is. En als hij niet de trailer in krijgt, krijgt hij ook het worteltje en niet dat springende mens. Het kritieke gevolg is dat worteltje waarschijnlijk in dit geval. Dus dan zal het paard wel in ieder geval wel een echte keuze hebben. En,
ik denk dat dit wel lastig is voor mensen om te slikken of zo. Van, als een paard iets al graag wil, waardoor de ene uitkomst of in het ene geval het kritieke gevolg zeg maar net iets leuker is dan het andere, dat wij dan al gelijk zeggen, dan heeft het paard dus geen keus gehad. Want mensen zullen het in hun opvoeding ook zien, dat het van je mag pas weer op je PlayStation als jij je kamer hebt opgeruimd. Dat is geen dwang in de zin van kindermishandeling of dat je echt een mes op de keel hebt gezet. Maar het is wel, je geeft twee opties waarvan je eigenlijk vrij zeker weet van tevoren al van, dat gaat hij sowieso doen, want er zit niks anders op. Wat gaat hij doen zonder zijn PlayStation?
Precies, hij is verslaafd aan die PlayStation.
Ja, nou precies. Als het een kind is dat zoiets heeft van, oké, dan ga ik buiten spelen, dan heb je een zeldzaam kind en dan is het waarschijnlijk een wat betere situatie.
En dan was die PlayStation dus geen kritiek gevolg.
Nee. Ja, maar dus het is een persoonlijk ding. Voor het ene paard zal het inderdaad, ja, prima zijn. Die zou zoiets hebben van, oké, dan heb ik toch geen worteltje, prima. En het andere paard zal enigszins van streek raken van, oh jeetje, dit was mijn kans op geluk en nu moet ik iets doen wat ik eng vind, anders krijg ik dat worteltje niet. En dat vind ik, om wat voor reden dan ook, vind ik heel erg. En het paard kan niet liegen, dus als een paard zichtbaar van streek is, dan was er dus zeker wel een kritiek gevolg in het spel, als ik dat goed zeg zo.
Ja, ik kan het misschien een beetje verduidelijken met een voorbeeldje van wat Jo Lang geeft over mensen. Het is een voorbeeldje van een stadje. En in het stadje is een mijn. En de enige plek waar je kan werken is bij die mijn. Dan heb je dus vrijheidsgraad 0. Want je enige optie is die mijn, min 1. Dus 1 min 1 is 0. Nou ja, dan komt er opeens misschien ook een andere optie bij. Wat als je ook op het land kan werken? Nou, dan kan je kiezen. Ik ga werken als landarbeider of ik ga werken als mijnarbeider. Je vrijheidsgraad is 1. Maar alleen als het kritieke gevolg gelijk is. Dus als de inkomsten gelijk zijn, want dat is dan meestal waar het gaat, hè, over vergaat bij je arbeid. Als de inkomsten gelijk zijn voor zowel de mijnarbeid als de landarbeid, dan komen andere dingen pas aan bod. Dan kan je gaan kijken naar arbeidsomstandigheden, werktijden, vervuiling van je longen, kromme ruggen. Alle andere dingen die komen kijken bij die verschillende opties die je hebt. Dus,
ja, welke baan hebben al mijn vriendjes gekozen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je nog een andere kanttekening eigenlijk erbij. Want wat nou als bijvoorbeeld de mijn vraagt om een diploma? Je hebt een mining skills diploma nodig en jij hebt die niet. Nou, dan zijn je vrijheidsgraad meteen weer terug naar 0. Dus het is niet alleen de aanwezigheid van die opties, maar het moet ook beschikbaar zijn voor dat individu. En dat is, vind ik, soms ook bij paarden wel een beetje lastig. Dat mensen zeggen van, ja, hij kan weglopen. Ja, hij heeft die optie, of hij kan. Maar het paard moet wel weten dat er opties beschikbaar zijn. En hij moet leren dat, wij moeten hem dat eigenlijk leren. Dat hij ook een ander gedrag kan uitvoeren voor dezelfde uitkomst, voor datzelfde worteltje. Dat hij ook nee kan zeggen. Dat er dan niet iets vervelends gebeurt. De meeste paarden komen met een geschiedenis. Ja, die worden niet allemaal geboren bij Force Free Air Plus trainers. Dus helaas, wie weet in de toekomst verandert dit nog. Maar ja, wij moeten die paarden leren dat die opties beschikbaar zijn. Dat ze die kunnen kiezen en wat de gevolgen zijn van die opties. Zodat het ook een eerlijke keuze wordt eigenlijk. Een voorbeeldje daarvan ook is het uitbreiden van het gedragsrepertoire van een paard. Dus als hij meer gedragingen in zijn repertoire heeft, heeft hij meer opties om meer gedrag om uit te kiezen, om uit te voeren. En dat vergroot eigenlijk ook dus zijn vrijheid.
Ja, met repertoire bedoel je paarden, zeg maar, dat hij het gedrag kent, hè? Dat hij het heeft geleerd. Daar is hij goed in. Ja, dat zijn precies. Dingen die hij allemaal weet.
En daar zit ook beloningsgeschiedenis op. Dus hij weet van als ik A doe, hè, dan komt er een voertje. Ik kan misschien ook B doen. Wie weet komt er dan ook een voertje. Hij heeft verschillende opties. En wat ik al daarnet ook zei, van ja, als je ook echt wilt gaan leren van die optie is altijd beschikbaar. En je kan altijd nee zeggen. Zo hebben ja, sommige mensen bijvoorbeeld een mat liggen, dat je altijd als extra optie hebt, of ik geloof dat Maddie dat doet met een pion, dat je altijd een soort van B-optie hebt. Je kan naar die pion gaan, als je het niet meer weet, of als je het te moeilijk vond, en dan raak je die pion aan, en dan krijg je alsnog een voertje. Of je kan altijd naar de mat gaan, en je krijgt alsnog een voertje. Dus kijk, we willen het natuurlijk, in principe ga je ervoor om dit te voorkomen natuurlijk. Je kijkt gewoon heel goed naar je paard, naar alle signalen. En je zorgt dat het niet te moeilijk wordt, zodat hij niet naar die pion toe hoeft te gaan. Je zorgt dat je het makkelijk maakt en leuk en op tijd stopt. En goed in de gaten houdt naar alles wat hij je aangeeft.
Ja, mensen zullen dit herkennen, denk ik. Want als jij als een pion, laten we het pion even pakken, als dat nog niet helemaal onder stimuluscontrole staat en het paard heeft in principe geleerd van, nou ja, de kans dat ik een voertje krijg als ik die pion aanraak is echt gigantisch groot. En midden in de training besluit jouw paard in één keer om 15 meter weg te lopen en die pion te targeten. Dan heb je eigenlijk al per ongeluk, als je er dan ook voor kiest om hem dan ook een voertje te geven, een soort opt-out getraind voor
precies.
Je paard van ja.
Je hebt al een extra vrijheidsgraad erbij.
Ja, ik denk dat het paard toch lijkt te denken van, nou, ik denk dat de kans om iets te verdienen, deze voelt prettiger voor mij. Of ik denk dat de kans groter is dat ik hier wat verdien.
En wat wel leuk is, wat Angelica Hesselius dan daarover zegt. Mocht het paard inderdaad opeens opteren voor de pion, bijvoorbeeld in dit geval. Ja, dat is eigenlijk jouw paard zijn mening over jouw rate of reinforcement. Over jouw, hoe heet het in het Nederlands, beloningsratio. Dus ja, je hebt het te moeilijk gemaakt. Het gedrag wat je nu aan het aanleren bent. Dat andere, dat ken ik, is makkelijker. Ik zie het daar staan. Weet je wat, ik loop weg, ik ga naar die pion. Klaar. Ja. Nou, dan weet je, dit is allemaal informatie, ja, jongens. Je hoeft niet boos te worden op het paard. Het is niet... Je hoeft ook niet boos te worden op jezelf, weet je. Ik bedoel, dit gebeurt. Gebruik het als informatie en maak het gedrag weer makkelijker wat je aan het trainen bent. Wissel het meer af. Neem even een pauze, weet je wel. Bedenk even hoe je het gaat opzetten. Dat soort dingetjes. Ken Ramirez heeft dit overigens met een walvis gedaan. Ik weet eigenlijk niet of het een killer whale was of wat voor soort whale. Nou, in ieder geval een groot zeezoogdier. Dat haar vertrouwen in trainers een beetje kwijt was geraakt en steeds wegzwom als ze eigenlijk wilde trainen en iets moeilijks vroegen. En toen heeft hij een boei opgehangen. Dat is dus zeg maar het pion variant wat we net bij de paarden noemden. En het dier kon dus altijd voor de boei kiezen en kreeg dan ook nog zijn visje. Nou, de eerste 3 weken heeft het dier alleen maar die boei aangeraakt, continu. Bij iedere vraag boei, 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 boei. En ja, de mensen raakten al een beetje nerveus van, gaat dit ooit nog wel goed komen? Maar Ken Ramirez zei van, jongens, hou vol, trust the process. Nou, dat bleek ook, want toen na 4 weken begon het dier ook mee te doen met gewone training. En nog steeds, als het een beetje te moeilijk werd of als het medische training was, dan koos hij nog wel voor de boei. Maar zij had ook wel zin om mee te doen. En na 4 maanden, uiteindelijk in totaal, heeft hij eigenlijk geen behoefte meer gehad om die boei aan te raken. Toen was het gewoon, als de trainers gewoon goed letten op het lichaamstaal en hè, wat je ook moet doen bij de Force Free Air Plus training, om dit allemaal te voorkomen, dan was het eigenlijk helemaal niet meer nodig, die boei. Na 4 maanden was het over. Maar goed, die eerste 3 weken, die waren natuurlijk wel ontzettend stressvol voor die trainers. Want gaan we ooit nog wel iets uit die walvis krijgen? Lukt het nog wel? Wordt het nog wat?
Ja, ja en je gaat steeds meer twijfelen, want ondertussen krijgt die boei ook een steeds sterkere bekrachtigingshistorie. Dus dat is best wel heftig om dan nog vertrouwen te hebben in het proces. Dus ik ben blij dat andere mensen dat hebben doorstaan voor ons. Ja. Zodat wij...
Dat we wat bewijs kunnen verzamelen van, oké, het werkt echt, jongens. Ja, hou vol.
Ja, 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 want ik merk het ook. Nou heb ik nog met geen enkel paard echt weken of maanden nodig gehad. Maar als ze nee mogen zeggen, komen ze juist voor een ja. En soms duurt het even, maar dan kan het ook zijn dat de nee of de liever niet of liever iets anders, dat ook nieuwer is. Dat het gewoon dat ze denken, wow. En het is niet alleen maar het voertje wat ze ervoor krijgen, maar ook als ze daarmee een reactie van ons krijgen. Bijvoorbeeld als ik je teen aanraak, moet je van mijn rug afgaan. ik heb het idee dat ze het ook gewoon heel erg leuk vinden om ons in beweging te krijgen. Van wow, ik heb dit gedaan. Ik heb controle over mijn mens.
Ja, maar controle is ook een primary reinforcer natuurlijk.
Ja, dat is iets dat vindt iedereen. Iedereen vindt het, wordt geboren met iedereen vindt het al
bekrachtigend.
Leuk om controle te hebben. Dus dat hoef je zeker niet te leren. Dus dat is wel een heel gaaf voorbeeld. Ik ben blij dat Ken allemaal lijpe dingen heeft gedaan met walvissen en vlinders. Was hij dat ook?
Ja, hij was het met vlinders inderdaad. Ja. Echt geweldig hoe die dat gewoon verschillende scholen vlinders, ik weet niet of het school heet, maar door de ruimte kon laten vliegen op, van de ene plek naar de andere plek op commando of cue, excuse me.
Ja, we zullen ook wel even een linkje plaatsen naar Ken Ramirez zijn werk in de show notes. Want dat is wel leuk als mensen filmpjes of artikels willen terugzoeken.
Ja.
Dan kan je dat op je eigen gemakje even terugkijken. Maar goed, zo zie je maar dat dwang in een klein hoekje zit. Hè? En het gaat er niet zozeer om hoeveel keuzes er technisch gezien zijn. Maar hoeveel keuze heb je voor je gevoel als mens of als paard zijnde. En binnen R-plus training kunnen we nog vrij makkelijk de boel afdwingen. En dat kan gaan over een stukje motivatie als je een paard hebt wat heel vaak gewoon afhaakt en gaat grazen. Of in zichzelf keert en gewoon niet meer meedoet. Dat we dan toch onze zin door willen drammen door bijvoorbeeld het paard dan in een bak met alleen maar zand te zetten. Zonder grasrandje, zonder hooinetje of iets. En dan alsnog, dan zal het paard alsnog voor ons kiezen, want het heeft verder echt helemaal niks te doen daar. Heb je de meewerkendheid van je paard gewoon puur verdiend, omdat er gewoon voor het gevoel van het paard is er gewoon niks anders te doen, tenzij ze moe zijn en lekker een dutje gaan doen. Maar als ze ook uitgerust zijn, ja, wat gaan ze dan doen? Dus dan zullen ze echt tot op zekere hoogte gewoon meedoen als je niet al te moeilijke dingen gaat vragen. En jaloezie is ook wel een manier om dingen gedaan te krijgen bij je paard. Dat als je zegt van nou, als jij niet mee wil werken, dan geef ik jou nu gewoon een pauze zonder bonus op het einde. En dan ga ik een ander paard trainen. En dan worden ze in één keer helemaal lijp. Want ja, nee, ze wilden zelf dan misschien niet trainen, maar ze willen ook niet dat een ander paard eten krijgt. Dus nou kom ik wel langs het draadje ijsberen. Ik zal niet zeggen dat ik dit nooit inzet. Ik raad het wel eens aan beide dingen hoor. Ik raad het wel eens aan klanten van goh, hè, als je alleen maar gasttraining aan het doen bent. Doe dan af en toe ook een keertje trainen in een paddock, waarin het paard gewoon even niet kan grazen. Zonder dat je het paard zelf weg hoeft te halen bij gras, want dan heb jij het weer gedaan. Laat het universum gewoon het werk doen door gewoon in een roundpen te gaan werken zonder gras. En dat het paard dan niet denkt, shit, ik word de hele tijd weggehaald bij het gras. Maar nee, ik kan gewoon, er is hier gewoon geen gras, dus dan denkt hij er waarschijnlijk niet eens aan. Zodat je gewoon ook even wat andere R-plus training kan doen. Maar goed, ga dan werken met heel laagwaardig voer, bijvoorbeeld gewoon hooi. Of hooi brokken, of ga niet met appels en wortels werken, want dan wordt het paard wellicht wat heftig. Maar goed, op die manier kan je dus motivatie afdwingen. En zal dat niet zo force-free zijn als dat ik graag zou willen zien. Maar ja, het is een streven, het blijft altijd gewoon een streven. Je kan ook nooit 100% force-free gaan trainen, maar het gaat erom dat we eraan blijven denken en dat we...
Het is altijd een afweging.
Ja, het is een afweging en dat we er gewoon bewust van blijven. Dat we in ieder geval onszelf niet gaan lopen voorliegen dus hij doet het allemaal uit vrijwil of uit respect voor ons of omdat hij het leuk vindt. Nee, het kan echt goed zijn dat we...
Liberty.
Ja, liberty training. Je blijft tussen de twee stokjes. Echt vrije keuze van niet tot Tokio. En we kunnen ook gedrag afdwingen. Dus als het paard dan zoiets heeft van, ik ga wel met je meewerken. Er zijn... En dit is meer een ding in de hondenwereld volgens mij. Maar er zijn trainers die trainen volgens het nothing in life is free principe. Waarbij een hond alles moet verdienen. Dus rust, veiligheid, water drinken heb ik zelfs gelezen.
Aandacht.
Eten, aandacht. Alles moet, alles zeg maar wat de hond wil. Daarvoor moet eerst iets worden gedaan. Dus ik snap de intentie wel een beetje. Want dan krijg je gewoon... wel een heel gemotiveerd hondje van en krijgt heel veel training opportunities, zeg maar, waarin je weer eventjes wat bekrachtiging erin hebt kunnen pompen. Maar ja, is het helemaal fair? Is het helemaal force-free? Ik vind persoonlijk van niet. En er is een...
Nee, totaal niet.
Nee. En Kathy Sedeo, die heeft er ook een boek over geschreven en dat heet Plenty and Life is Free. En dat kan ik ook echt van harte aanraden, dus die gaan we ook even in de show notes zetten. Nog een manier om gedrag af te dwingen is door foute antwoorden. Dus het gedrag wat we niet wilden zien, een verkeerd gedrag of geen gedrag. Of een nee, waarbij een paard duidelijk zegt van wacht even, of ik wil dit niet of liever niet, of whatever. Dat we daar dan ook helemaal niks voor geven. En wanneer het antwoord dat wij zoeken uitblijft, kunnen we natuurlijk ook gewoon gaan wachten totdat het paard toch een keertje onze zin gaat geven. Of we kunnen onze cue blijven herhalen en herhalen en herhalen. En ook dat is eigenlijk niet echt oké. Ik bedoel, als een paard gaat grazen en wij gaan erbij staan met onze priemende ogen en onze target stick bij zijn gezicht van touch, 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 touch. Uiteindelijk zal het paard misschien wel zoiets zeggen van oké, dan, ik raak de target wel aan. Maar dat is dan is het nog maar de vraag of hij dat doet omdat hij in één keer bedacht van oh ja, nee, target training is best wel leuk en ik wil inderdaad het voertje verdienen. Of dat hij dacht van, ja, weet je, grazen is nou niet echt meer een optie. En ik krijg de hele tijd een tarkstik in mijn gezicht geduwd. En ik wil daar vanaf, ik wil van het gezeik af. En dan doet hij toch maar mee. Dus ja, dan heb je wel keuzevrijheid in de zin van er is gras. En je hebt zelf ook lekkers. Dus dan is de degree of freedom is dan 1, denk ik. Maar op het moment dat je dan het grazen onmogelijk gaat maken door gigantisch in het gezicht van je paard te gaan lopen zwaaien met een targetstick, dan is het dus toch niet meer helemaal een gelijke keuze waar het paard...
En misschien niet eens meer R+ waar je mee bezig bent als het paard het aanraakt om er vanaf te komen in plaats van om dat klikje en dat voertje te verdienen.
Als hij meedoet uit pure opluchting, dan zal het eerder R- zijn inderdaad. Ik heb wat voorbeelden op een rijtje gezet waarin je eventueel een verschil zou kunnen zien tussen R+ training over het algemeen en force-free training specifiek. Dus nou ja, nogmaals, force-free is ook R+ training, hè? Maar R+ is dus een verzameld term waar heel veel dingen onder zouden kunnen vallen. Dus dit zijn dingen die je daarin zou kunnen tegenkomen. En force-free is dan echt wel, het gaat nog wel een stapje verder met bepaalde dingen. Stel je wilt gaan trailer laden. Dus hoe zou dat eruit kunnen zien bij R+ in het algemeen? En hoe zou dat eruit kunnen zien bij force-free training? Bij een gemiddelde R+ trainer krijg je misschien te maken met gewoon een bak eten of een target stick. En misschien loopt paard zelfs aan halster en touw. Op het zand, zonder graasmogelijkheden. En is de enige mogelijkheid om iets te verdienen is door zijn voeten op de trailer te zetten. En dat wordt nog eens verduidelijkt door een target net buiten zijn bereik te houden. Waardoor hij zoiets heeft van, ja, ik moet dus echt daar naartoe. Want die target voorspelt lekkers. Dus en ik moet de trailer in om die target aan te kunnen raken. Ja, dat beperkt dus eigenlijk wel zijn vrijheidsgraad. Hoe noem je het nou in het Nederlands?
Ja, vrijheidsgraad.
Ja, nou ja, dat lekker, is nou vanaf nu een ding. Ja, fantastisch. En als hij dat niet doet, dan gaan we gewoon heel lang staan wachten totdat hij het wel doet. En dan kunnen we alsnog zeggen van, nou, hè, we hebben geen dwang gebruikt. Hij kwam gewoon naar voren gelopen. Hij heeft een target aangeraakt en ik kreeg een click treat. Maar het paard had voor zijn gevoel misschien niet zoveel keuze als dat wij denken of zouden willen hopen zien. En hoe ziet dat er dan uit bij Force Free, bij het gele laden? Sowieso zit het dan misschien niet zozeer gelijk in de aanpak. Want ik gebruik ook wel eens een target stick om mijn paard uit te leggen dat hij een stapje naar voren mocht doen. Ook in een richting waar hij misschien niet helemaal uit zichzelf naartoe zou lopen. Maar het is ook de manier waarop je training opzet. Dus ik hou mijn sessie bijvoorbeeld echt ontzettend kort. Want als je heel lang door blijft trainen en door blijft hameren op iets, zelfs als het R+ is, een paard kan toch wat stijgen in zijn spanning. Van oeh, het is toch wel moeilijk. Het blijft een beetje nieuw. Het vergt heel veel concentratie of heel veel moed. Of weet ik veel wat het allemaal kost bij het paard. En dat hij dan op den duur misschien toch een wat negatievere ervaring eraan overhoudt. Dus ik probeer het altijd gewoon lekker kort te houden. Dan wordt de kans dat hij het onthoudt ook gewoon wat groter. En dan voorkom je dat het een nare ervaring was. Want als je gewoon heel kort naar de trailer toe loopt. Stel je voor, je kan beter te kort dan te lang. Als je maar 1 keer gaat naar die trailer toe. En paard kijkt en je komt met een target stick. Een click treat en je loopt gelijk weer weg. Dat het paard denkt van, oh, gaan we nou alweer weg? Was dat het? Nou, dat had ik nog wel een keer gekund. En daar hamer ik constant op in mijn lessen van quit while you're ahead. Liever dat je stopt met een gevoel van, dat hadden we meer kunnen doen. Of hadden we groter of langer of moeilijker kunnen doen. Dan dat je stopt met het gevoel van, shit, ik heb het toch een keer te vaak gevraagd. Of ik heb het toch te moeilijk gemaakt.
Ja, precies. Nee, ik dacht, je kijkt ook niet alleen naar of dat paard die target stick gaat aanraken. Maar je kijkt ook naar hoe hij die target stick gaat aanraken. Want raakte hij die aan met een helemaal uitgestrekte hals? En zie je een gespannen mondje? En is hij eigenlijk over threshold? Maar doet hij het dan toch maar, zeg maar? Of ja. Is hij helemaal...
Ja, dat geeft ontzettend veel meer.
Ja, en dat is dan misschien gewoon R+. En kijk, je wil je meer force free trainen, kijk dan ook inderdaad naar hoe je paard het uitvoert.
Zeker weten. Ja, dat is eigenlijk wel een hele, hele belangrijke toevoeging. Want inderdaad, hoe raakt het paard de target aan en na hoe lang? Want als je een uur daar staat met een target stick, ja, dan had hij toch ook wel een hele goede reden om heel lang nee te zeggen eigenlijk. Terwijl hij heel goed weet wat de bedoeling is. Dus je zeker weet dat hij de target stick goed kent.
Ja. En sowieso zetten we die trailer dan in een ruimte die afgesloten is waarbij het paard los kan.
Ja, ja dat inderdaad. We zijn misschien zelfs op gras aan het werken. Ja. We zijn snel aan het schakelen. We hebben veel afwisselingen. Wat ik net zeg, we lopen even naar die trailer toe en even gewoon bam, even een klik erin. En dan lopen we weer door. Heel veel afwisseling. En als we toch een keer een vraag stellen en het paard zegt, ik ben er niet klaar voor. Dan geven we alsnog gewoon een voertje of een hele makkelijke opdracht die hij wel kent. En wat ik ook nog wel eens doe, korte tip, is dat ik niet het paard direct naar een target toe laat lopen. Dat hij moet bewegen richting de trailer om de target aan te kunnen raken. Maar ik kijk gewoon naar de kleinste beweging in de richting van de trailer. De target is nog niet in zicht. En zodra het paard dat doet, dan verschijnt er in één keer een target onder zijn neus waar hij makkelijk bij kan. En die mag hij dan aanraken voor een click treat. En daarmee haal je ook een beetje de focus van de trailer zelf af. Dus nou ja, dat heeft misschien niet zoveel te maken met keuzevrijheid.
Maar wel een leuke tip, jongens.
Ja, een leuke tip om een beetje dat momentum, een beetje afwisseling en zelfvertrouwen van je paard op te krikken.
Ja.
En ja, dus nou ja, en dat is zo leuk aan Force Free. Je wordt gedwongen om een beetje creatief en flexibel te worden. Nog meer dan bij de meeste klikkertraining. Stel, je paard reageert niet op een cue. En daar lopen we ook allemaal tegenaan, constant, elke dag. Vragen we wel eens wat. En het paard staat je gewoon een beetje aan te staren. Of gaat in één keer een beetje in de verte staren. Of doet zijn ogen dicht. Of nou ja, maak er maar wat van. Dan kunnen we het blijven herhalen. Waarmee je ook weer het risico loopt dat je in aversief land terechtkomt. En stiekem met Ermin aan het werken bent. Omdat het paard uiteindelijk reageert om jou gezeur stop te zetten in plaats van om alleen maar een treat te kunnen verdienen. Maar ik zie dat toch wel vaak gebeuren bij klikkertraining. Hè? Dat we toch wel een target bij het gezicht houden of toch de naam blijven roepen of toch een cue blijven herhalen, want je weet zeker dat het paard het kent. Nou ja, het paard heeft echt toch een reden, blijkbaar, om niet te reageren. Of hij wil niet, of hij durft niet, of hè, hij snapt het niet. Het kan heel goed zijn dat in de bak wel snapt, maar in de stal snapt hij het niet. Hè? Dat er toch meer context bij nodig was om het gedrag te kunnen vragen bij je paard dan dat je dacht.
Ja.
Maar loopt dat altijd even door? Je stelt alleen maar vragen waarvan je vrij zeker weet, dit wil die, dit kan die, dit snapt die, dit durft die. Al die dingen, als het antwoord op een van die vragen nee is, dan zul je toch even terug moeten in je plan. Dan maakt het eigenlijk niet eens uit of het willen of durven of snappen of weet ik veel is. Je zal toch een stapje terug moeten doen. En binnen force free training, als het paard niet reageert op cue, ja, ik herhaal hem ook wel eens hoor. Als ik denk van, hij was gewoon even niet aan het luisteren. Of, nou ja, weet ik veel. Ik ben ook maar mens dat ik toch denk van, nou, ik probeer het gewoon nog één keer. Anders maak ik mijn cue ook weer zo onbelangrijk. Het is ook weer zo jammer als ik het nog vaker zou gaan vragen dan. En zo niet, als hij dan nog steeds niet reageert, dan ga ik gewoon weer schakelen naar een ander makkelijk gedrag. Of naar grazen, of een freebie en gewoon gratis voertje. Of een pauze. Dus ik ga niet lopen doorhameren. En ik vind het zonde van mijn cue. En ik wil niet mijn zin doordrammen bij het paard. Ik moet gewoon gelijk mijn eigen training gaan evalueren. Van waarom zegt hij nee? En hoe kan ik zo snel mogelijk weer een ja krijgen op een andere vraag? En zo hopelijk daarna ook weer op deze vraag.
Ja, en dat met dat zonde van je cue, om dat eventjes kort uit te leggen. Daarmee bedoel je eigenlijk dat hoe vaker je je cue gebruikt zonder het gewenste gedrag daarna te zien, dat hoe minder je cue eigenlijk, hoe minder sterk je cue wordt, hoe meer gekoppeld het wordt eigenlijk aan garbage behaviors en niet het gewenste gedrag.
Ja, het wordt gewoon ruis. Je leert je paard dingen te negeren of je leert je paard dat een slappe reactie ook maar dan voldoende is uiteindelijk. En dat is zonde.
Precies.
Dus geef je cue alleen maar als je zeker weet dat je ook een reactie gaat krijgen die je...
Nog een tip, jongens, was dat.
Te krijgen. Ja. Gewoon gratis. Allemaal gratis. start button behaviors. Dat is er ook eentje die je gewoon in allebei de stromingen zal zien. Alleen ja, zijn er toch genoeg mensen die alleen de ja zullen belonen. Waarbij het paard doet wat wij vragen. En als ze nee zeggen, dan houdt het daar op. En binnen de force free technieken krijgt het paard ook gewoon een freebie voor een nee. Of zal het in ieder geval makkelijk voor iets anders kunnen kiezen. Kijk, als jij met hooibrokken aan het werken bent en je werkt op het gras, dan hoef je van mij niet per se de nee te belonen. Kan wel, als je de aandacht van je paard er graag bij wil houden. Maar als je dan gewoon zegt van, nou ja, het paard mag ook gewoon gaan grazen dan, dat is ook prima. Dus dat is dan een persoonlijke keuze, maar zorg gewoon dat je die vrijheidsgraden in de gaten houdt.
Dan moet het paard inderdaad wel goed snappen dat hij inderdaad ook weg kan lopen en gras kan gaan eten. Dat is voor sommige paarden soms nog wel een puntje. Dus hou dat ook in de gaten en anders geef het inderdaad voer gewoon ook bij de nee.
Ja, we gaan er zo vaak vanuit dat een paard super slim is en allemaal snapt wat wij snappen. Maar er is echt een heel groot verschil tussen werken in een bak waarvan aan de andere kant van de bak, misschien een beetje de engere kant, is een beetje gras. Of is gras waar die eigenlijk, of hij woont hier en het gras is er de hele dag al. Dus daar zit geen nieuwigheid aan, er zit geen smaak aan. Daar heeft hij eigenlijk niet zo heel veel mee. Ook al is het gras, dan heeft het dus blijkbaar niet zoveel waarde voor hem. Dus dan kunnen we zeggen van ja, maar er is toch gras. Ja, voor hem, het gaat om het paard. Het gevoel van het paard, voor zijn gevoel was er toch niet echt een keuze, want het gras was er de hele dag. Daar vond hij geen klap meer aan. Maar wat jij bij had, dat vond hij wel lekker. Terwijl als jij op een andere wei gaat werken, of een wei waar hij niet de hele dag staat, en hij heeft echt in de buurt of zelfs onder zijn voeten sappig gras, en hij weet ook dat hij zijn kop naar beneden mag doen als hij dat wil, dat maakt het alweer een stuk moeilijker voor ons. En dat is jammer, maar dat is ook belangrijk als je echt force free wilt trainen.
Als je een uitdagende hobby zoekt, jongens, ga force free trainen.
Ja, precies. Want paarden houden was nog niet frustrerend genoeg. We maken het nog kutter.
Welkom.
Dan zijn er natuurlijk ook gevaarlijke situaties. En ook onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke situatie thuis en een gevaarlijke situatie buiten. In beide gevallen lostrekken. Alleen ja, thuis ben je toch vaker in een omheinde omgeving. Dus als je dan lostrekt, is er niet zo heel veel aan de hand. Terwijl buiten, ja, je wil niet dat je paard in één keer de weg op rent. Dus dat is wel een heel ander geval. En toch zullen er heel veel klikkertrainers zijn die thuis in de bak bij lostrekken, als het paard zich los probeert te trekken, willen vasthouden om ongewenste ermin te voorkomen. Hè? Dat het paard niet nog een keer oefent van, oh, als ik me lostrek bij iets engs, dan kom ik ook daadwerkelijk vrij en dan heb ik de situatie overleefd, dus ik ga dit heel vaak doen. Dat is waar, weet je, zo werkt het wel inderdaad. En je moet het ook zien te voorkomen dat het niet te vaak gebeurt. Alleen ik voorkom het liever door ervan te leren en vervolgens iets minder te vragen van het paard. Iets minder dicht bij de enge prikkel te komen. Dan dat ik zeg van ja, ik ga hem gewoon tegenhouden. Want ik heb zoiets van die ongewenste ermin, dat is mijn eigen schuld. En ik vind de goodwill die mijn paard aan het opbouwen is, dus het vertrouwen in mij en het vermogen om mij telkens het voordeel van de twijfel te gaan geven, dat vind ik veel belangrijker. Dus ik heb liever dat het paard dan inderdaad ontsnapt. En dat is iets wat hij toch al zijn hele leven aan het oefenen is. Ik bedoel, het zijn van een vluchtdier is al redelijk geoefend in zijn brein. Dus daar ga je niet met één keer nog heel veel aan vestigen of weet ik veel. Hè. Maar goed, het paard mag er van mij dus gewoon vandoor. En dan vervolgens beseffen, oh, dat mag gewoon van Janneke. Ik mag weg. Ik hoef daar dus niet te zijn. Nou, als het niet moet, dan wil ik het nog wel een keer proberen. En als ik dan ook nog, die dag heb ik misschien nog niet voldoende vertrouwen opgewekt bij het paard. Maar als ik dit al vaker doe bij het paard en het paard weet al van nou, telkens als ik even geflipt ben, ik kom terug, dan heeft Janneke wel naar mij geluisterd en dan doen we wel iets minder. Dan houdt ze wel rekening met mij. Dan ga ik gewoon wat verder weg van die prikkel en dan krijgt hij alsnog weer zo'n voertjes. Sterker nog, hij kreeg al gelijk voertjes als hij terugkwam of als ik zelf naar hem toe ben gelopen. Ik vind dat helemaal geen onbeleefd gedrag. Het paard deed gewoon wat hij dacht dat nodig was. Ik wil hem alles een vrijheid geven om zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen, ook al is het een aansteller. En vervolgens zeg ik van, nou, hier, ik hou je hand wel vast. Je krijgt bij mij alsnog gewoon lekker je brokjes. Er is niks aan de hand, we gaan het gewoon opnieuw proberen. Ik ga niet uit principe mijn brokjes achterhouden of mijn paard vasthouden. Dat vind ik allemaal niet zo nodig. En buiten is het natuurlijk wel iets ander verhaal, want daar ga ik mijn paard echt niet loslaten. Ik ben niet gek. Ja, ik ben wel gek, maar dat staat los van het feit dat ik mijn paard wil vasthouden. Dus als het paard los wil trekken, ja, natuurlijk blijf ik hem gewoon met alle macht vasthouden. Alleen ook daar is dan weer het verschil van, wat doe je de volgende keer? Ga je precies dezelfde situatie opzoeken? Of ga je jezelf beter voorbereiden thuis? En in het moment zelf kan je ook nog wel verschillende dingen doen. Want als jij je paard heel erg blijft vasthouden en je blijft ook op de plek staan waar hij zich niet zo prettig voelt en hij mag ook nog steeds niet grazen. En je zegt vervolgens van nou, ga de tractor of ga het verkeersbord maar targeten. En dan krijg je een snoepje. Ja, het paard is volledig over de zeik, is hartstikke bang ervan. Zal misschien niet eens meer voer aannemen, maar als hij dat wel doet en nog wel reageert, dan zal hij misschien wel datgene gaan targeten. Maar of die dan echt een leuke tijd heeft gehad en voor zijn gevoel echt een keuze heeft gekregen van jou, dat valt te betwisten. Wat ik liever doe is, ik blijf vasthouden. Ondertussen prop ik zijn hele gezicht vol om hem te vertellen. Ik ben er nog, er zijn nog leuke dingen. Ondertussen probeer ik weer naar een plek te gaan waar het paard zich weer veilig voelt. En dan zal ik misschien ook wel wat oefeningen vragen, zoals targeten. Maar niet om mijn zin door te drijven. Niet om toch maar het paard weer braaf te krijgen of iets minder eng te gaan vinden dat ik naar huis kan. Dat ik zeg van, hij is heel erg geschrokken, maar hij heeft toch een verkeersbord getarget voor me. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik wil hem wel wat oefeningen vragen. Bijvoorbeeld gewoon zijn eigen targetstick aantikken. Of even hoofdlaag als hij dat goed kent. En dat vindt hij leuk om te doen. Of weet ik veel, hele simpele dingen. Gewoon puur om hem weer even wat zelfvertrouwen te geven. Van hè, dit kan je wel en dit kan je ook. En je bent nog steeds niet dood. Je bent nog steeds niet opgegeten. En je krijgt nog steeds lekkers. En je bent nog steeds een kei. Ik vind je stiekem een aansteller, maar je bent een kei. Dat is toch al een heel andere vibe dan blijven staan en je zin doordrijven. Dan heb je nog tools. Hè, dus welke spullen gebruiken we allemaal? Nou, daarin is niet zo heel veel verschil tussen de gemiddelde R-plus trainer en een knettergekke Force Free trainer. We gebruiken allemaal een klikker. We gebruiken allemaal verschillende soorten targets. Je ziet ons ook wel vaak met zwembadnoedels lopen. Je zult R-plus trainers misschien net wat vaker met een halster en touw lopen. Er zijn ook nog wel klikker trainers die met zweepjes werken of met bit. Die worden dan weer niet gezien als force free. Maar ik ben daarvoor ook een infographic aan het ontwerpen van wat voor dingen vallen nou in welke categorie met betrekking tot alle verschillende, trainingsmethodes, maar welke stromingen er allemaal zijn. Zodat we ten eerste dingen gewoon wat beter kunnen herkennen. En dat we daardoor ook wat betere discussies kunnen voeren. En dat we weten waar we het over hebben.
Ja, en ook wat betere keuzes. Hè, de degrees of vrijheidsgraden voor de beginnende klikkertrainer. Ik bedoel, als je niet precies weet wat voor opties er zijn, wat voor stromingen er zijn. Ja, als die kennis er niet is, dan heb je eigenlijk ook vrijheidsgraad nul.
Ja. Ja, als je zegt van, jij kan hier bij mij op mijn manege komen rijden. En dan leer je paard rijden en dat is superleuk en ga je heel veel vriendinnetjes maken. Of je mag daar bij die gekke mevrouw met een stel merries in Duitsland mag je gaan in de leer gaan. Maar dan word je door iedereen uitgelachen en heb je bijna geen vrienden meer. Kan je nooit meer een buitenrit maken. Ja, dat is dan ook maar een vrijheidsgraad van nul voor zo'n kind. Hè? Terwijl, wij mogen best wel uitleggen dat het helemaal niet zo eng is bij ons.
Ja, het is een jonge beweging en er zijn allemaal mensen die net om de hoek komen kijken, zeg maar. Toen ik net begon, besefte ik ook niet dat er verschillende stromingen binnen waren. En het viel voor mij ook allemaal onder één pot nat, zeg maar. Dat moet je ook allemaal leren door goed te kijken naar wat verschillende trainers doen en wat de opties zijn. Kan je A doen of B doen of C doen? En als het allemaal wat duidelijker is en ook wat meer, er meer over wordt gepraat en gediscussieerd, dat brengt ook veel.
Ja, zeker weten. En dit klinkt allemaal nog vrij zwart-wit en dit is heel generaliserend, ontzettend generaliserend. Daar ben ik me volledig bewust van, maar dat is wel eens nodig om een punt te kunnen maken. Voorbeelden die zijn soms een beetje generaliserend. Maar er zijn genoeg R-plus trainers die zullen zich aanpassen aan de force-free wens van de eigenaar. Als jij alleen maar een klikkertrainer in de buurt hebt die ook wel eens met zweepjes werkt, dat wil niet zeggen dat deze persoon niet ook bereid is om met jou mee te kijken zonder zweepje. En andersom geldt het ook, ik als force free trainer, als ik aankom op een stal waarbij paarden niet in vrijheid in een bak mogen rondlopen, ja, dan houden we hem gewoon aan een longeerlijn vast. Dan hou ik hem vaak vast, dan kan jij doen alsof je paard losloopt. Paard heeft met mij verder ook geen associatie. Ik sta heel passief op een afstandje die longeerlijn vast te houden voor het geval dat. Ik vraag verder helemaal niks van dat paard. Dus dat komt nog redelijk in de buurt. Maar er zijn meer dingen waardoor de gezondheid van het paard of de kunnen van de eigenaar of de wens van de eigenaar. Ik zal me echt in de meeste gevallen zal ik me nog best wel kunnen aanpassen. En toch hier en daar het paard wat ontnemen van zijn keuzes. Maar daar zijn ook weer gradaties in. Want je hebt niks mag behalve hetgeen wat ik wil. Dus bijvoorbeeld als het paard eigenlijk wil blijven staan om te gaan grazen. En jij wil naar huis. En vervolgens ga je het paard net zo lang aan zijn hoofd trekken. Met zwepen zwaaien. Totdat hij netjes naast jou vlot naar huis loopt. Dan mocht hij dus niks, hij mocht niet blijven stilstaan, hij mocht niet grazen, hij mocht niet scheef lopen, hij mocht niet ver weg van jou lopen, hij mocht niet voor je uitlopen. Het ene wat hij mag is op de goede plek met jou mee naar huis lopen. Of, want ik heb die situatie ook wel eens, dat ik in één keer denk, oeps, die les was 20 minuten geleden al afgelopen, we moeten nu naar huis en het voer is bijna op, paard gaat niet meekomen. dan zal ik mijn arm op slot zetten en het paard zodanig vasthouden dat hij niet bij het gras kan. En daar zal ik gewoon blijven staan. Verder vraag ik niks. Ik zeg, we kunnen hier voor altijd blijven staan. Je mag voor me uit gaan lopen. Je mag rondjes om me heen gaan lopen. Je mag gaan snuffelen aan een boom. Het enige wat nu niet mag, is grazen. Ja, en dat is natuurlijk een beetje manipulatief van mij. Want ik weet natuurlijk ook wel dat de enige reden waarom dat paard daar nog is gras.
Ja.
En als gras echt geen optie meer is, dan zal die naar huis willen lopen. Of dan zal die weer met de klikkertrainer mee willen lopen. Want hopelijk heb ik nog wel wat brokjes of kriebels bij. Dus dan zal die ook mee gaan lopen. Maar als die nog eventjes stil wil blijven staan, en ik ga daar niet aan zijn hoofd trekken of zwaaien met een touw. Ik ga gewoon kijken in de richting dat ik wil lopen. Waarmee ik dan heel duidelijk maak van dit is mijn idee. Doe jij lekker wat je wil, maar dit is mijn idee. Dan zal het paard na een tijdje iets hebben van, nou ja, oké, ik mag niet grazen, dan ga ik wel weer met jouw klikker trainen. En dat is een compleet andere vibe en situatie dan dat je zegt van, nee, dit mag niet, niks mag. Je mag alleen maar netjes naast mij lopen. Het resultaat is precies hetzelfde en het ziet er ook nog best wel hetzelfde uit. Maar dat van mij, dat kost in het begin heel eventjes wat meer tijd, want je staat misschien 30 seconden lang richting stal te kijken met een paard dat naar jouw rug staat te staren met knipperende oogjes. Maar omdat het paard vervolgens zelf die keuze heeft gemaakt, kom je daarna wel een stuk sneller thuis dan een paard dat misschien onderweg uit protest toch nog heel vaak gaat stilstaan en nou ja, alle gevolgen van dien. Maar het is gewoon een compleet andere situatie. Dus als je dan keuzevrijheid moet beperken, dan zou ik dat doen door te zeggen van, nou, alleen dit ene ding mag niet, al het andere mag wel. En dan de situatie zo tekenen dat de keus uiteindelijk wel heel erg lijkt op die jij in gedachten had. Of dat je zegt van nou, niks mag, behalve hetgeen wat ik wil. Het is ook niet of, hè, want nou ja, wat ik net al zei, trainers passen zich gewoon aan je aan en aan de situatie. En het blijft ook een streven naar. Wat ik net al een keertje zei, ik beweer echt niet dat ik altijd 100% force-free ben, maar ik streef er wel naar zoveel als dat ik maar kan en dat de dag toestaat, dat het paard toelaat, dat de stalregels toelaat, dat de eigenaar toestaat, zal ik proberen om force-free te trainen. Niet omdat ik denk dat al het andere dierenmishandeling is, maar omdat dat mij ook weer ironisch genoeg dwingt om hier heel erg goed in te worden. En dat is mijn passie, dus dat is mijn keuze geweest. En ik denk persoonlijk ook dat hoe meer keuzevrijheid en autonomie er is, hoe beter het paardenwelzijn is. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. Dus,
ja.
Dus dat, ja, weet je, dat is het verschil tussen Force Free en R+. En dat wilden we graag aan jullie vertellen.
Even een uur podcast achter de kiezen. Maar hopelijk is het nu wel allemaal een beetje duidelijker geworden. We hebben geprobeerd veel voorbeelden te geven. We hebben geprobeerd om een beetje theoretisch de basis eronder te leggen. En ja, nou ja, wat Janneke al zei, het is een streven naar en it all depends. En we doen allemaal ons best. En dit is, zeg maar, om ons bewust te maken en waar we allemaal over nadenken als we gaan beginnen met trainen en wat voor soort dingen daar dan bij komt kijken. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ja, laat het ons weten via social media op Stokpaardje de Podcast Instagram of Stokpaardje de Podcast Facebook. En als je een ander leuk onderwerp hebt waar je misschien wat meer over wilt weten, kan je dat ook ons laten weten, want wie weet komt het dan aan bod in een volgende podcast. Maar voor nu hoop ik dat dit alvast in ieder geval een beetje wat verduidelijkt over deze hele prangende vraag. Wat is het, Janneke? Gewoon een vraag. Deze hele belangrijke vraag. Wat is het verschil tussen R+ en Force Free?
Yes. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. We horen graag wat jullie vinden en of jullie vragen hebben. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei.